Een heel goedemorgen. Ik ben blij om weer een keer in jullie midden te zijn en u weer te ontmoeten allemaal. Wij gaan met elkaar lezen in Psalm 133, waar we ook al over gezongen hebben. En daarna zullen wij met elkaar lezen in Handelingen hoofdstuk 2. Dus als eerste lezen we met elkaar in Psalm 133. Ik hoop dat u mij een beetje kunt horen allemaal. Lukt dat? Ja? Oké. Okay. Psalm 133. Psalm 133, een pelgrimslied van David. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdruipt op de baard van Aaron. Die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heere de zegen, het leven tot in eeuwigheid. Nou lezen we met elkaar in Handelingen hoofdstuk 2. Handelingen 2 over de vroege gemeente, waar ook al over gesproken is, ook naar de kinderen toe. De vroege gemeente lezen we met elkaar Handelingen 2 vanaf vers 41. Handelingen 2 vanaf vers 41. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen naar dat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en stonden en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Tot zover. Wij denken vanmorgen samen na over het thema leven met elkaar. Dat wij geroepen zijn om met elkaar te leven. En hoe belangrijk het is dat de gemeente een liefdevolle gemeenschap is. Dat de gemeente van Jezus Christus, iedere plaatselijke gemeente, en dus ook deze plaatselijke gemeente, dat dit een liefdevolle gemeenschap is. Ik ben zelf in mijn tienerjaren tot levend geloof gekomen. Ik kom niet uit een heel erg vroom gezin. Wel christelijk, maar ik denk meer naamchristelijk. Een beetje traditioneel christelijk, maar het leefde niet bij mijn ouders. En op een gegeven moment kwamen wij terecht in een ander soort gemeente. En ik was 11, 12 jaar oud toen wij voor het eerst daar begonnen te komen. En ik zal u zeggen dat ik als 12-jarige jongen, dat ik door had dat dat een liefdevolle gemeente was. Ik voelde, ik proefde, ik merkte dat de voorganger en de leidinggevende, maar ook de mensen gewoon onderling, de hele gemeente, dat er liefde was voor elkaar, dat er oprechte interesse was in elkaar, dat men omzag naar elkaar. En er was een sfeer van liefde die ik als jonge tiener daar kon bemerken. Zelfs als jonge tiener merkte ik dat. Dat heeft mijn hart geopend voor de boodschap van het evangelie. En enkele jaren later ben ik echt bekeerd, ben ik echt tot bekering gekomen. En is Jezus Christus echt werkelijkheid voor mij geworden. Maar dat stond niet los van een liefdevolle gemeente. En dat is iets wat ontzettend belangrijk is. En daar willen we met elkaar vanmorgen over nadenken. De Bijbel zegt natuurlijk ook, zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde. En het is goed dat we recht in de leer zijn, dat is ook heel belangrijk. Dat heeft met ons geloof te maken. En het is belangrijk dat we goed nadenken over allerlei kerkelijke aangelegenheden. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is de liefde, zegt Paulus. En die weg die nog veel verder omhoog voert, aan het einde van 1 Korinthe 12, als het gaat over de gaaf van de geest, die weg die nog veel verder omhoog voert, dat is de weg van de liefde, de weg van 1 Korinthe 13. En Paulus bidt ook in zijn brieven voor de gemeentes, en dan bidt hij bijvoorbeeld in de Filippenzenbrief: dit bid ik, dat uw liefde steeds meer overvloedig zal worden. Dus dat betekent dat het ook toe kan nemen, dat we kunnen groeien in liefde. We kunnen groeien in liefde voor onze naasten. We kunnen groeien in liefde voor onze broeders en zusters, maar ook voor alle andere mensen in ons leven. En Paulus bidt in zijn brief aan de Efeziërs, dan bidt hij dat u de liefde van Christus mag kennen. En dat woordje kennen, dat heeft niet alleen te maken met kennis hebben van, maar het woordje kennen, dat impliceert ook ervaren. Het woordje kennen in het Grieks en ook in het Hebreeuws, die beide woorden in die beide talen, dat gaat veel verder dan verstandelijke kennis. Maar de liefde van Christus kennen, de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte, 4 dimensies, noemt Paulus, meer dan 3 dimensies zelfs, maar dat we die mogen kennen. Dat wil zeggen dat dat echt ons hart heeft geraakt en dat dat onze houding naar onze medemens toe heeft veranderd. Dat we zo onder de indruk zijn van de onzelfzuchtige liefde van de Heer Jezus. Van wat Hij voor ons gedaan heeft, het offer dat Hij bracht aan het kruis. De betekenis van het bloed van Christus, dat dat zo duidelijk voor ons is en dat we daar zo vol van zijn. En dat het ons zo heeft veranderd van binnen. Dat we zeggen, oh God, wat bent u mij genadig. Dat we die liefde van Christus kennen en dat het dan ook uitmondt in liefde voor elkaar in de gemeente. En ik wil vanmorgen 2 dingen noemen. 2 dingen waarom dat zo ontzettend belangrijk is. 2 redenen waarom het liefhebben van elkaar zo belangrijk is. En de eerste reden is deze. Het heeft alles te maken met de zalving en de volheid van de Heilige Geest. Dat is het eerste punt waar we met elkaar over na willen denken. Er is een verband tussen de volheid van de Geest, de zalving van de Heilige Geest, de werking van Gods Geest in ons midden en het liefhebben van elkaar. En dat is wat ik eigenlijk kort geleden voor het eerst ook begreep uit Psalm 133. Dat daar gesproken wordt over hoe goed en hoe liefelijk is het dat broeders en zusters natuurlijk eensgezind samen wonen. Het is ontzettend mooi als mensen in echte liefde met elkaar optrekken. En dan noemt David 2 beelden... En het eerste beeld is het beeld van de priester, de hoge priester Aaron. En de kostelijke olie die op zijn hoofd is gekomen en die langs zijn hoofd kwam en die neerdroop op zijn baard en ook neerdroop op de zoom van zijn kleed. En dat heeft te maken met dat Aaron gezalfd werd om priester te zijn. Dat is natuurlijk het beeld van zalving. Een koning werd gezalfd, een priester werd gezalfd. En dat had te maken met een roeping die ze hadden, maar ook met dat de Heilige Geest over hen kwam en dat ze daarom ook die taak konden vervullen. Dus als wij verlangen naar de werking van de Heilige Geest in ons midden, en weet je, daarmee staat of valt alles. Dat God de hemel scheurt en dat Hij neerdaalt in ons midden en dat er dingen van God gebeuren in onze gemeente, in deze gemeente ook. En dat er een zalving van de Geest is, waardoor wij leren, zegt ook 1 Johannes. Het is een zalving waardoor wij leren van de Heer. Maar ook een zalving waardoor wij het werk van God kunnen doen. En waardoor er bijzondere dingen van de Heer in ons midden gebeuren. Waardoor mensen tot bekering en tot genezing komen. En dat we met elkaar merken dat God in ons midden is, dat is alles, de werking van de Heilige Geest. Dat heeft verband met het liefhebben van elkaar. Die 2 die trekken samen op. Als wij haten, als wij wrok koesteren, als wij niet lief hebben, dan belemmert dat de werking van de Geest. En tegelijkertijd is het ook de Geest die ons helpt om lief te hebben en onze wrok ook los te laten. Maar die 2 trekken samen op. En het tweede beeld wat David gebruikt, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Ik had nooit een beetje het verband gezien tussen die 2 beelden... Dan denk je, waarom heeft hij het ineens over Aaron? En waarom heeft hij het ineens over de berg Hermon? Maar dat tweede beeld is eigenlijk ook heel simpel. De berg Hermon, dat is in het noorden van het land Israël. Ik ben daar in mei nog geweest en zelfs in mei lag er nog sneeuw op de berg Hermon. En dat is een heel ander klimaat dan in het midden en het zuiden van het land Israël. Er is een klimatologische grens in Israël. En Galilea, het noorden en daarboven, Hermon ligt boven Galilea. En dat is de hoogste berg in Israël. Een bergketen is dat. En daar is veel regen. En daar is sneeuw. En dat is, daar is veel water. En dan zegt David, het is als de sneeuw, de dauw van de Hermon, die neerdaalt op de bergen van Sion. Sion, dat is Jeruzalem. Daar hebben we over gehoord. En Sion heeft een heel ander klimaat. Sion ligt in de woestijn van Judea. Als je op de Scopusberg staat in Jeruzalem, dan kan je zo uitkijken over de woestijn van Judea. Dan zie je dat Jeruzalem eigenlijk gewoon in de woestijn ligt. En wat is het beeld dat David schetst? Dat water, die overvloed, die dauw, dat levengevende water van de Hermon, dat wordt als het ware overgeplaatst naar de berg Sion. Ineens is er allemaal water in de woestijn. Met andere woorden, het liefhebben van elkaar als broeders en zusters te samen optrekken met elkaar en werkelijk om elkaar geven, dat is als water op dorstig land. Dat is als nieuw leven. En ook dat water, dat beeld van water, is natuurlijk ook een beeld van de Heilige Geest. Opnieuw hetzelfde, dat het water, het levende, stromende water van de Heilige Geest, dat komt daar waar mensen in liefde met elkaar optrekken. Eensgezind samen wonen. Daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Als u zegt, er is droogte in mijn leven gekomen. Als u zegt, het is een beetje schraal in de gemeente geworden. Er zou veel meer leven kunnen zijn. Er zou veel meer zegen kunnen zijn, ook in deze gemeente. Dan is het heel belangrijk dat we erover nadenken of we elkaar werkelijk lief hebben. Want daar waar mensen elkaar lief hebben, daar gebiedt de Heer de zegen. En daar is de zalving van de Geest en daar is het water van de Heilige Geest. Daar is God in hun midden. Nou, dat zien we natuurlijk ook gebeuren in Handelingen 2. Dus hetzelfde gedachte. In Handelingen 2 wordt de Heilige Geest uitgestort. En het gevolg is dat mensen elkaar gaan liefhebben. Die twee die trekken samen op. De Geest wordt uitgestort, omdat Jezus gepredikt wordt. En onmiddellijk ontstaat er een bijzonder liefdevolle gemeenschap. Dat wordt niet vooral georganiseerd. Mensen worden niet vooral daartoe opgepept. Er worden geen pep talks gehouden om elkaar lief te hebben, maar dat is van binnenuit. Het is heel wonderlijk wat daar gebeurt. Ineens geven mensen om elkaar. Ineens delen mensen met elkaar. Ineens zoeken ze elkaar op. Ze gaan samen leven. Het gemeenteleven bestond niet uit één keer in de week een dienst bezoeken en verder helemaal niks. Dat is eigenlijk geen nieuwtestamentisch gemeenteleven. Alleen maar op zondagmorgen in de kerk zitten en ook nog in de juiste kerk zitten, wil niet zeggen dat daar het gemeenteleven is zoals de Heer Jezus dat voor ogen had en waarvoor hij gestorven is aan het kruis. Maar dat heeft te maken met elkaar leven. Ze kwamen veel vaker dan alleen op zondag bij elkaar. En dat gebeurde omdat de geest hun vervulde. En dat is mooi. Weet je, ik zat er ook over na te denken. Ik las die tekst opnieuw. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen. En weet je, dan zouden wij denken, als we eventjes voor uzelf en voor mij, ik las dat. Als wij zeggen van iemand, hij of zij heeft het woord van het evangelie aangenomen. Zij des die zijn woord aannamen. Mensen die het woord van Petrus, dat wil zeggen het woord van het evangelie aannamen. Als wij dat vandaag de dag zouden zeggen van iemand, hij heeft het evangelie aangenomen, dan zouden wij daarachteraan zeggen, hij is gelovig geworden, zij is gelovig geworden. Dat is wat er in ons denken zou komen. Iemand heeft het evangelie aangenomen en is dus gelovig geworden. Dat is natuurlijk helemaal waar. Als je het evangelie aanneemt, word je gelovig. Maar wat we hier lezen in Handelingen 2 is, zij die zijn woord aannamen, werden aan hen toegevoegd. 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Wat ik wil proberen duidelijk te maken is dat wij ontzettend individueel denken, individualistisch denken. Dat wij heel erg denken van nou, iemand heeft gewoon zijn relatie met God en dat is heel persoonlijk. En dat is van de privésfeer. Maar natuurlijk is het zo, je moet persoonlijk in Jezus gaan geloven. Maar Handelingen 2 zegt, zij die zijn woord aannamen werden toegevoegd aan de gemeente. Gingen een gemeente vormen met elkaar. Werden de gemeente. En dat is wat wij daar tegenkomen. Het tegenovergestelde gebeurde wat bij Babel gebeurde. Bij Babel raakten de mensen verspreid. Maar in Jeruzalem kwamen mensen bij elkaar. In Babel werd de taal van de mensen verward. Babel betekent ook verwarring. Maar in Jeruzalem, als de geest werd uitgestort, verstonden mensen elkaars taal juist. Bij Babel raakte de mensheid verdeeld. Ook al wilde men juist een toren bouwen om bij elkaar te blijven en om met elkaar groot te worden. Maar Babel is helemaal van, laten wij dit doen en laten wij een stad bouwen. Laten wij kleiblokken maken. Laten wij een naam maken voor onszelf. Als de mens zegt, wij zullen dit wel doen. Wij zullen dit voor elkaar krijgen. Dan raken de mensen juist verspreid. Maar daar waar God werkt en daar waar het niet uit ons en door ons en tot ons is, maar daar waar het uit hem, door hem en tot hem is, daar waar Gods geest werkt, daar raken de mensen aan elkaar verbonden. Daar raken ze juist niet verspreid, maar daar zoeken ze elkaar op. Dat is het verschil. Mensen komen bij elkaar. Nou, ik zat een paar weken geleden in de auto. Ik zit heel veel in de auto voor mijn werk. Nu wat minder, omdat het nu zomerperiode is. Maar ik kwam twee weken geleden op zondagavond terug van een spreekbeurt. En ik luisterde naar een documentaire. En dat ging over een boek, een roman uit begin 20e eeuw, wat in Amerika is uitgegeven in die tijd. En wat nu voor het eerst vertaald is in het Nederlands en is uitgegeven. Een roman die dus al 100 jaar lang gelezen wordt, maar nu voor het eerst ook in het Nederlands. En dat boek werd besproken in deze documentaire. En er was een commentator, een man die dat boek kende, of die het misschien wel uitgaf, ik weet niet precies, maar die kende dat boek goed. En toen zei die man, de sfeer van het boek is, de mens is een eenzaam schepsel. De mens is een eenzaam schepsel. En letterlijk werd er door deze man gezegd, mensen zijn eenzamen voor elkaar. Mensen zijn niet kenbaar voor elkaar. En dat trof mij. Want ik herken het ook wel een beetje. Het idee dat wij niet echt kenbaar zijn voor elkaar. En als je erover nadenkt, je kunt in een gezin wonen, je kunt met je ouders wonen, je kunt met je kinderen wonen, in hetzelfde huis wonen als man en vrouw. En eigenlijk toch langs elkaar heen leven. Dat je wel met elkaar eet en je doet met elkaar en je komt elkaar voortdurend tegen in huis, maar ken je elkaar nou werkelijk? Soms dan verlang ik ernaar om weer een keer een echt gesprek met een van mijn kinderen te hebben. Dan is het al maanden geleden dat ik echt met een van mijn zonen heb zitten praten, of echt met mijn dochter heb zitten praten. Ben je kenbaar voor elkaar? Weten mijn kinderen werkelijk wat er in mij omgaat? Wat er werkelijk diep van binnen in mij leeft? Mijn gedachten, mijn zorgen, mijn angsten, mijn verlangens, mijn hart. En Paulus zegt ook in 1 Korinthe 2 vers 11, wie toch onder de mensen weet wat in een mens is, dan des mensen eigen geest die in hem is. Alleen de mens, zegt Paulus, weet ten diepste wat er in zijn eigen geest is. En daarom troffen die zinnen mij wel. Deze man, deze schrijver van dat boek, die heeft ronduit gezegd, mensen zijn eenzaam en mensen zijn niet kenbaar voor elkaar. Maar toch geloof ik dat het niet zo hoeft te blijven. Want we zijn niet gemaakt en geroepen om als eenzame door het leven te gaan. Misschien zit je vanmorgen wel hier. En eigenlijk als ik over deze dingen spreek, dan zeg je diep van binnen, ja, ik herken dat enorm. Eigenlijk, ik zit hier vanmorgen wel in de kerk, in deze samenkomst. En we zitten hier heel dicht bij elkaar met heel veel mensen. Maar ik voel me eigenlijk heel erg alleen. Het kan zijn dat je je uiterst alleen voelt. Dat je denkt dat er niemand is die jou echt kent, zoals je werkelijk bent. En dat is een naar gevoel. En ik weet dat eenzaamheid mensen zelfs tot wanhoop kan drijven in het leven. Maar ik geloof dat dat niet zo hoeft te blijven. Want Paulus zegt wel dat de mens alleen maar weet wat in zijn eigen geest is. En dat ook God alleen maar weet wat in de geest van God is, zegt Paulus dan. Maar dan zegt Paulus wel erachteraan, hij heeft ons die geest gegeven. Dus door de geest kunnen wij erachter komen, kunnen wij gaan begrijpen, gaan wij doorhebben wat er in God is. God is kenbaar voor ons geworden in zijn Zoon. God laat zich kennen. En we zijn ook gekend door hem. Maar dat betekent ook dat wij door de geest kenbaar worden voor elkaar. Dat het lukt in de gemeente van de Heer Jezus om wel elkaar echt te leren kennen. En wij, mijn vrouw en ik merken het ook, en daar verlang je natuurlijk ook naar. Ieder mens verlangt naar het leven in gemeenschap. Mensen heeft een verlangen naar communicatie. En wij merken dat als mijn vrouw en ik, als wij samen bidden, als we echt bewust met de Heer leven, soms ook als we samen bidden aan het begin van de dag, en dan bidden we voor de mensen die we zullen ontmoeten. En als je in de Heer blijft, en als we ons laten vullen met de geest, dan merken wij ineens dat het wel lukt om een echt gesprek te hebben. Dan ineens heb je binnen 5 minuten een gesprek waarvan je weet, dit doet ertoe. Nu praten we over de wezenlijke dingen. Nu hebben we het over dat waar het wringt, waar nood is. En dan worden harten geopend. En dan ontmoet je iemand werkelijk. Dan heb je een echte ontmoeting met de ander. Omdat mensen zich kwetsbaar opstellen, omdat je jezelf kwetsbaar opstelt. En dan ontdek je dat je inderdaad in gemeenschap kunt leven. Door de geest. Dat kan. Dat ook die dingen waar je als geheim, bepaalde dingen die je als geheim met je meedraagt, waarvan je eigenlijk zou willen dat het niet meer geheim zou zijn, dat het op een gegeven moment toch lukt om met iemand dat te bespreken. En dat je vrij wordt. Ik heb vorig jaar nog gesproken met een jonge man, ik was de tweede in zijn leven aan wie hij iets vertelde, waar hij al bijna zijn hele jeugd mee rondliep. Ik was de tweede in zijn leven aan wie hij het deelde. En hij was bijna tot wanhoop gekomen. Dat hij bijna niet meer verder wilde leven. Maar het lukte hem om het te delen. En ik had een onvergetelijk gesprek met hem. En ik zie dat hij veranderd is. Dat het anders geworden is. En dat is door de geest. Dus dat is het eerste punt waarom het zo belangrijk is, zo goed is om elkaar lief te hebben. En het eerste punt waar we over nagedacht hebben is dat de geest ons leidt tot het liefhebben van elkaar. En dat betekent ook dat we leren praten met elkaar, communiceren. Want het woord communiceren en commune, dat hoort natuurlijk bij elkaar. Door het communiceren ga je een commune vormen. En een commune is een gemeenschap dat je gaat leren leven als gemeenschap. Zo is de gemeente bedoeld. Het tweede waar we over na willen denken, waarom is het zo belangrijk dat we elkaar lief hebben? Dat is dat het alles te maken heeft met het dienen van de Heer. Het liefhebben van God en het dienen van God, dat trekt samen op met het liefhebben van je naaste. Je kunt niet zeggen, ik heb God lief, terwijl je naaste niet lief hebt. Je kunt niet zeggen, ik wil God dienen, maar je bent niet bereid om je medemens te dienen. Dat klopt niet. Dan is het niet waar dat je God wil dienen. Dat is nou juist het bijzondere van wat Jezus ook zei tegen die schriftgeleerde die naar hem toe kwam. En die schriftgeleerde die kende zijn Bijbel natuurlijk heel goed. En die was recht in de leer en die was een wetsbetrachter, die hield zich aan de wet Die schriftgeleerde deed zijn uiterste best om God lief te hebben met alles wat in hem was. En hij kwam naar de Heer Jezus toe, maar hij kwam naar Jezus toe met de bedoeling om hem te pakken te kunnen nemen. Hij kwam naar Jezus toe om hem op de proef te stellen, staat er in Matteüs hoofdstuk 22, vers 34 tot 40. En hij kwam naar Jezus toe en stelde hem een vraag. En dat was eigenlijk een strikvraag. Hij hoopte dat Jezus iets zou zeggen. En dan kon hij Jezus daarop aanspreken. Dan kon hij ook laten zien dat Jezus een verkeerde leraar was en dat Jezus niet deugde. Dus dat was de houding waarmee hij naar Jezus toe kwam. En hij stelde Jezus de vraag: meester, wat is het grootste gebod in de wet? En het eerste wat Jezus zei, dat was natuurlijk helemaal juist. En dat kende hij natuurlijk zelf ook. Het eerste en het grootste gebod is dat je God lief hebt met alles dat in je is. Dat we God lief hebben met heel ons hart, met ons verstand, met onze kracht, met onze ziel. Dat we God echt lief hebben boven alles. Nou, dat was helemaal het juiste antwoord. Maar toen zei Jezus dit, en dat is het geniale en het bijzondere van wat Jezus toen zei. Hij zei toen, het tweede, daaraan gelijk. En dat maakt het bijzonder van wat Jezus zegt. Want wat hij zegt, dat vind je natuurlijk ook al lang in de Bijbel. Dat stond al lang in de Bijbel. Dat wist die schriftgeleerde ook. Maar het feit dat hij juist tegen deze man zegt, het tweede, daaraan gelijk. Hij koppelt die twee aan elkaar. Dat is, het tweede is dat je je naaste lief hebt als jezelf. En dat is wat die man een spiegel voorhield. De Heer Jezus probeerde die man te laten zien dat hij zich moest bekeren. Want hij zei dat hij God lief had en hij zei, ik ben een schriftgeleerde en ik hou me aan de wet en ik doe wat God van me vraagt. Maar hij kwam wel met een venijnig hart naar Jezus toe. Hij kwam met een houding van die man, die zal ik wel eens even ontmaskeren. Hij had Jezus niet lief. Hij had geen respect voor Jezus. Hij was niet nederig naar Jezus toe. Hij was hoogmoedig. Hij stond boven Jezus. Hij keek neer op Jezus. Hij dacht, ik ben de schriftgeleerde en die man is een dwaalleraar. En ik zal hem wel even laten zien dat hij ernaast zit. En dan zegt Jezus de tweede daaraan gelijk. Om hem een spiegel voor te houden. Je kunt de mond vol hebben van het liefhebben van God. We kunnen de mond vol hebben van de Heer Jezus. En we kunnen veel spreken over het evangelie. Maar als wij onze naaste niet lief hebben als onszelf, dan is het niet waar dat we God lief hebben boven alles. Die twee die trekken samen op. En weet je, je liefde voor God blijft ook vaag. Je liefde voor God blijft onzichtbaar. Je liefde voor God blijft iets mystieks, iets verborgens, als zich dat niet uit in liefde voor je naaste. Maar als je je naaste lief hebt, dan blijkt dat je God lief hebt. Je kunt, het is niet alleen maar ik en mijn God. Dat is vaag, dat is ongedefinieerd. Maar als ik iemand ben geworden, als jij, als wij iemand zijn, als wij mensen zijn geworden die een bijzondere liefde tonen voor mensen om ons heen, dan is dat het bewijs dat wij God echt hebben, zijn gaan liefhebben. Dan is het niet meer vaag en ongedefinieerd. Dus die twee, ook die twee, trekken met elkaar op. En dan zien we ook dat in die vroege gemeente dat ze ook op een wonderlijke wijze spullen met elkaar gaan delen en geld met elkaar gaan delen. Ze hadden alles gemeenschappelijk, ze hadden alle dingen gemeenschappelijk. En er waren er zelfs die bezittingen verkochten en eigendommen verkochten, huizen verkochten, akkers verkochten. En de opbrengst brachten naar de apostelen, zodat het uitgedeeld kon worden aan hen die arm waren. Sommige mensen hadden akkers en huizen en hadden in termen van deze tijd hadden misschien wel miljoenen. En anderen die moesten van een uitkering leven en die uitkeringen waren er helemaal niet. Sommige vaders die konden niet eens hun kinderen voeden. En wat gebeurde er door de geest? Dat sommigen dachten, ik verkoop een huis. Ik heb meer dan genoeg huizen, ik verkoop een huis en ik wil dat er in de noden van mijn broeders en zusters voorzien wordt. En dat bewijst dat ze verlost waren van het dienen van de mammon. Want Jezus zegt ook, er zijn maar twee opties. En dat geldt ook voor ieder van ons vanmorgen hier aanwezig. Of je dient de mammon, of je dient God. Of je dient de mammon, of je dient God. Of je leeft voor jezelf. En je bent ten diepste hebberig. En je bent uiterst ambitieus om hoger op te komen voor jezelf. En je wil carrière maken en je wil nog meer verdienen. En je wil vermogen opbouwen. En je wil je koninkrijkje bouwen hier op aarde. En je wil rijk worden. Dan dien je de mammon. Maar we zien als de geest is uitgestort. En als mensen Christus aannemen en als ze zich bekeren tot God. Dan dienen ze niet meer het geld, maar dan dienen ze de ere. En dan is geld niet meer een doel op zich. Ik denk dat dit de crux is en dit helpt ons om erover na te denken. Geld en goederen, als dat een doel op zich is, dan heb je een verkeerde kijk op geld en goederen. En dan ben je bezig om geld en goederen te dienen. Als het een doel op zich wordt, ben je bezig om dat te dienen. Dan word je slaaf van de geldzucht en dan kan je in een gouden kooi terechtkomen. En dan kan je zo hard aan je carrière werken dat je niet meer rijk bent in relaties. Er zijn sommige mannen die zo hard aan het werken zijn dat ze hun vrouw verwaarlozen, dat ze hun kinderen verwaarlozen, dat ze op een gegeven moment inderdaad miljoenen op de bank hebben, maar ze zijn arm wat betreft het leven in gemeenschap. Ze zijn arm wat betreft het huwelijk en gezinsleven, wat betreft het gemeenteleven. Ze zijn arm wat betreft het wandelen in de liefde. En ze zitten gevangen in het dienen van de mammon. Maar door Christus en door de bekering tot de Heer Jezus en de bekering tot God verandert het allemaal. En er worden geld en goederen niet meer een doel, maar een middel tot een doel. En dat is wat er in de vroege gemeente gebeurde. Geld en goederen zijn een middel tot een doel. Geld en goederen moeten gebruikt worden om ingezet te worden tot zegen van anderen. Dat is wat er in de vroege gemeente gebeurde. Ze zagen dat geld ineens anders. En ze waren bereid om een deel van dat geld weg te geven, zodat de gemeente gezegend zou worden. Want de grootste rijkdom is niet materiële rijkdom, maar de grootste rijkdom is rijkdom in relaties. Ons hele leven, lieve mensen, bestaat uit relaties. Je relatie met God, je relatie met je medemens en je relatie met jezelf. Dat is je leven. Daaruit bestaat de waarde van je leven. Niet je geld en je goederen. Dat is van zeer tijdelijke aard. Je kunt beter een beetje minder geld hebben en rijk zijn in relaties dan dat je een heleboel geld hebt, maar je bent arm in relaties. Maar door het geloof in Jezus verandert het hele perspectief in één keer. Ontstaat er een liefdevolle gemeente waarin men ook bereid is om aan elkaar te geven. Niet alleen geld, maar ook tijd en inzet. Gaven inzetten voor je medemens. Dat je gaven ontdekt, dat je geestelijke gaven ontdekt. Ieder van ons heeft een gave van de geest gekregen. Die heb je ook niet gekregen om te gloreren en iemand te worden en hoger op te komen en je ambities na te streven. Nee, die gaven van de geest heb je gekregen om je medemens te dienen. Om je in te zetten voor je medemens. En dat is wat er gebeurde ook in de vroege gemeente. En wat ze ook deden is dat ze ook regelmatig in huis kwamen bij elkaar. En daar wil ik ook even over uitweiden. Wij lezen dat ze dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkwamen. Dus ze hadden hun grootschalige bijeenkomsten met duizenden tegelijk. Want er kwamen alleen op die dag duizenden tot geloof. En er waren al snel tienduizenden Joodse gelovigen in Jeruzalem. Het waren allemaal nog Joden trouwens. De gemeente uit de heidenen, zoals wij zijn, was er nog lang niet. Die kwam pas veel later. Het waren allemaal Joden. Het was een groepering binnen het Jodendom. Maar wat ze deden is dat ze grootschalige samenkomsten hadden, zoals wij vanmorgen ook hebben. In die zin dat veel mensen bij elkaar zijn, dat enkele mensen spreken en dat er een soort van programma ook is, net als in de synagoge. Een soort liturgie, dat je dat soort samenkomsten hebt, zoals wij op zondagmorgen hebben. Maar dat was niet het enige. Ze kwamen ook thuis bij elkaar. En ze stelden hun huis ook open voor broeders en zusters, ook om opgebouwd te worden in het geloof. En ook om samen met elkaar te eten en te drinken, terwijl ze van huis tot huis het brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En weet u, ik geloof dat wij weer zicht moeten krijgen op hoe belangrijk onze huizen zijn. En daarmee bedoel ik dit, dat niet alleen wij de Heere dienen in de kerk, in ons kerkgebouw, of in een gebouw als dit, zoals nu vanmorgen, maar dat ons huis ook een hele belangrijke rol speelt in het dienen van de Heer. In het Jodendom zien ze niet alleen de tempel in de synagoge als heilige plek, maar het is heel Joods, het is binnen het Jodendom echt aan de orde dat ook het huis gezien wordt als een heilige plek. En veel van de feesten van Israël worden ook thuis gevierd. Denk aan de Sabbat, Sabbatsmaaltijd, denk aan Pesach, het vieren van de Sedermaaltijd thuis. Denk aan het loofhuttenfeest, het bouwen van een loofhutje in je achtertuin. En veel van die feesten worden thuis gevierd. En wij moeten er weer oog voor krijgen dat wij ook in de geloofsoverdracht naar onze kinderen en in het delen van het evangelie, dat we niet alleen denken aan onze kerkgebouwen, maar dat we ook denken aan ons huis. Mijn vrouw en ik, wij als gezin zijn 4 jaar geleden verhuisd naar Ermelo. Dat is een hele wonderlijke gang van zaken geweest. Door bepaalde omstandigheden hebben wij een huis kunnen kopen dat niet past bij mijn inkomen. Het huis waar we wonen is een groot huis met een grote tuin. En we hadden nooit gedacht of gedroomd dat wij zo'n groot huis mochten gaan bewonen. Want wij zijn geestelijk werkers en ik ben evangeliewerker en dan ben je niet bezig om veel geld te verdienen. Maar toch kon dat. En op de dag dat wij de sleutel kregen, op 21 maart 2014, wij kwamen van de notaris, we hadden voor het eerst zelf de sleutels in handen. Ik deed de voordeur open. Voor het eerst liepen we dat huis binnen als eigenaren van het huis. En het eerste wat we deden is dat wij geknield zijn in de voorkamer. Het huis was helemaal leeg natuurlijk. Het huis moest ook nog helemaal gerenoveerd worden. Was erg gedateerd van binnen allemaal. Maar we zijn geknield in de voorkamer. En we hebben gezegd, Heer, het is niet normaal dat wij in dit huis mogen wonen. Dit huis is door u gegeven en we bidden u dat dit huis niet alleen voor ons en onze kinderen tot zegen zal zijn, niet alleen voor ons gezin, maar dat het huis ook voor anderen tot zegen zal zijn. En dat dit huis gebruikt zal worden zoals u wilt dat het gebruikt zal worden. En we hebben eigenlijk het huis gelijk weer teruggegeven aan de Heer. Heer, het is uw huis. Het is genade dat we hier mogen wonen. En ik zal u zeggen dat wij hebben nog nooit zoveel gastvrijheid aangeboden als de afgelopen 4 jaar. Wij kenden heel weinig mensen in Ermelo. Maar er kwamen al gelijk allemaal mensen, ook uit Ermelo, maar ook van andere plekken, ook vanuit jullie gemeente trouwens. Er kwamen allemaal mensen ons helpen om het huis te renoveren. We zijn 3,5 maand bezig geweest om het te renoveren. En toen al proefden we iets van hoe goed en hoe liefelijk het is als mensen tezamen optrekken. En sindsdien, ik durf werkelijk te beweren dat wij vaker met gasten aan tafel hebben gezeten tijdens de avondmaaltijd dan zonder gasten. Vaker met gasten dan zonder gasten. En we hebben meerdere keren hebben we mensen voor kortere of langere tijd mogen opvangen. En ook nu woont er een jongen bij ons die vanaf maart bij ons woont, omdat hij echt tot bekering gekomen is en niet terug moest naar zijn oude omgeving. En het gaat ongelooflijk goed met hem en hij is echt veranderd. En er komen veel vrienden van de kinderen over de vloer. En er was op een gegeven moment een vriend van mijn zoon David. En die zegt tegen mijn vrouw en mij, die komt al jaren bij ons, al vanaf dat David naar de middelbare school in Ermelo ging. Op een gegeven moment zegt deze jongen uit een niet-gelovig gezin, ik wil met jullie praten over het geloof. Ik zou graag willen geloven, maar ik weet niet hoe en ik weet niet of ik kan geloven. We hebben 2 uur met hem zitten praten over het geloof. En toen dacht ik, het is goed om misschien, hij weet gewoon te weinig. We gaan die video's kijken van Christianity Explored, dat is een soort alfa-cursus, maar dan wat anders. En dan gaan we gewoon samen eten, dan kijken we tijdens de maaltijd naar die video en dan gaan we daarna een half uurtje erover doorpraten. Dus wij hebben besloten dat te doen En de eerste keer was niet alleen hij er met onze kinderen en wij zelf, maar ook nog een paar andere mensen. We zaten toen al met 8 of 9 of 10 mensen. En sindsdien kwamen er steeds meer mensen bij. Soms zitten we met 15 tot 20 mensen, zitten we naar die video te kijken gewoon. Komen om 5:30 bij elkaar. En dan zitten we met een bord op schoot naar die video van 15, 20 minuten te kijken. En daarna praten we er 20 minuten, een half uur over door. Tot een uur of 7, 7:30. En het is wonderlijk wat er gebeurt. Mijn zoon komt uit Zwolle, neemt niet-christelijke vrienden van zijn opleiding mee. We zitten vaak met 5, 6, 7 mensen die helemaal niet gelovig zijn, maar die wel geïnteresseerd zijn in het geloof. En waarom komen ze bij ons? Omdat het erg laagdrempelig is om bij ons over de vloer te komen. Ze zouden niet snel hier zitten in de kerkdienst op zondagmorgen. Maar ze komen wel bij ons thuis. En ze proeven gastvrijheid. En ze proeven liefde. En dat we respect hebben, ook als je niet gelooft, hebben we respect voor wat je denkt en wat je gelooft. En het is wonderlijk, wonderlijk wat er gebeurt. En weet je, vooral de laatste jaar heb ik gedacht, Heer, het is onvoorstelbaar. U gebruikt ons huis. En we genieten ervan. En vorige week zondagavond was er een vrouw die even ons iets terug kwam brengen bij mij. En toen zei ze, we hadden vanavond een bidstond. Dat ging over de kerk in het Midden-Oosten. En we bidden al jarenlang, 1 keer in de maand, voor de kerk in het Midden-Oosten. Syrië en Irak en Jordanië en al die landen. Ook die landen waar het zo moeilijk is, waar de kerk ook vervolgd wordt. En toen zei ze, wij hoorden vanavond dat in het Midden-Oosten bijna iedereen die tot geloof in Jezus komt, die komt tot geloof in Jezus, omdat ze bevriend zijn geraakt met een christen die hun huis, die zijn of haar huis, christenen die hun huis hebben geopend voor niet-christenen. Eigenlijk is dat standaard de weg waardoor mensen tot bekering komen. Mensen zullen niet zo snel tot bekering komen als ze alleen maar hier op zondagmorgen de dienst meemaken. En als ze alleen maar een kerkdienst meemaken, alleen maar een preek horen. Tuurlijk kan God preken gebruiken, maar weet je wanneer er echt wat gebeurt? Als er relaties groeien. Als er liefde is. Als er gastvrijheid is. Als je bereid bent je huis te openen. En als de vrienden van mijn kinderen, die niet gelovigen zijn, ons meemaken als christenen. En iets proeven van mildheid. En van nederigheid. En van respect. En van liefde. En van dienstbaarheid. Als dat geproefd wordt in onze levens. Een onlogische liefde. Een liefde voor mensen die dat niet verdienen. Onlogische liefde van Jezus. Als mensen dat proeven in ons leven. Dan wordt hun hart geopend om zich te openen voor de Heer Jezus. En weet u, sinds die vrouw dat vorige week zondagavond tegen mij zei, dacht ik, wij moeten visie krijgen voor hoe God onze huizen wil gebruiken. En ik wil u uitnodigen vanmorgen om ook in het dienen van de Heer en het discipel van de Heer Jezus te zijn. Om tegen de Heer te zeggen, Heer, wilt u ons huis ook gebruiken? Wij willen ons huis ook openen. Misschien is het voor sommigen ook wel een gave, de gave van gastvrijheid. En anderen hebben dat misschien minder. Maar alsjeblieft, open je huis, open je leven, open je gezin. Voor anderen die snakken naar echte liefde en die je als christen kunnen leren kennen. Dat is het leven van de vroege gemeente. En zo wil God ook zijn gemeente bouwen. De Heere voegde dagelijks mensen aan de gemeente toe, omdat zij werkelijk leefden in gemeenschap. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Nou, in dit alles, ik sluit af. Ik heb 2 redenen genoemd. Het eerste is de werking van de geest en de zalving van de geest worden belemmerd als we elkaar niet lief hebben. En de geest zet ons aan elkaar lief te hebben en die twee hebben een versterkende wisselwerking op elkaar. Het hoort bij elkaar. En het tweede is het dienen van God, het liefhebben van God. Als je God wil dienen met je leven, dan dien je niet meer de mammon, dan dien je niet meer geld en goederen, maar dan dien je hem. En dat uit zich in het delen en in het liefhebben en het openen van je huis. En het laatste waar ik een woord over wil delen is dat het ook heel belangrijk is dat wij komen tot vergeving. Ik wil een laatste tekst met jullie lezen uit Colossense. Colossense 3, vers 12 tot 14. Ik sluit daarmee af. Colossense 3, vers 12 tot 14. bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. En verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. En bij het liefhebben van je naaste hoort ook dat je de ander vergeeft. En ik weet hoe moeilijk het kan zijn. Het kan heel moeilijk zijn in families, tussen broers en zussen. Het kan zijn dat je te maken hebt met een broer of een zus die echt venijnig doet. Het kan zijn dat je te maken hebt met mensen die zelf echt verbitterd zijn. En als je te maken hebt met iemand die verbitterd is, is het moeilijk om daarmee om te gaan. Mensen kunnen het niet doorhebben dat ze verbitterd zijn. Maar het heeft wel een heleboel invloed. Dat beïnvloedt heel veel mensen. En wij hebben soms allemaal hebben soms te maken met echt verbitterde mensen. Soms ook in families. Soms ook in huwelijken natuurlijk. We weten allemaal hoe moeilijk het kan zijn om je naaste lief te hebben. Ook in de gemeente. Er zijn conflicten in gemeentes. Ik heb ook de nodige conflicten meegemaakt in de gemeentes waar ik heb gewerkt. Waar ik deel van uitgemaakt heb. Het kan zijn dat we komen in hete hoofden en koude harten. Maar Gods woord roept ons op vanmorgen om te vergeven. Dat wil zeggen dat je de schuld niet in rekening brengt. Vergeven wil zeggen dat je het niet betaald zet. Dat je het de ander niet meer toerekent. Een ander heeft schuld bij jou, de ander is verbitterd, de ander heeft rotwoorden gesproken. De ander heeft dingen gedaan, misschien ben je wel verraden. Misschien ben je wel verschrikkelijk benadeeld door een ander op de een of andere manier. Maar vergeving betekent dat je de schuld die een ander bij jou heeft, dat je die schuld kwijtscheldt. Dat is een beslissing die je kan nemen. Daar kan je toe beslissen, ook al voel je er niet voor. Je beslist ertoe dat je niet kwaad met kwaad zult vergelden. Dat je niet meer bitter zult zijn naar iemand die bitter naar jou is. Maar dat je gaat liefhebben naar iemand die bitter naar jou is. Dat is Jezus. En de Heer Jezus helpt ons daarbij, want Hij heeft ons lief gehad toen wij nog vijanden van Hem waren. En Hij heeft ons lief gehad met een onlogische liefde. Hij heeft zijn leven voor ons neergelegd. Hij heeft ons lief gehad tot in de dood. En nou roept Hij ons op om onze naaste lief te hebben met een onlogische liefde. En daar wil ik je als laatste gewoon toe oproepen. Als je vanmorgen hier zit, en ik geloof niet dat er iemand is die hier niet mee te maken heeft. Wij allemaal hebben te maken met mensen die wij soms moeten vergeven. Maar ik weet ook uit ervaring hoeveel anders het wordt. Hoe anders het wordt als je de beslissing neemt om te vergeven. Het wordt echt anders. Dan komt er ruimte in de relatie en je wordt zelf ook vrij. Je blijft gebonden, je blijft gebukt gaan onder iets als je wrok koestert. En als je vanmorgen hier zit en er zit eigenlijk diep van binnen zit er wrok en bitterheid, dan hoop ik dat het woord van vanmorgen je helpt en dat Gods geest je helpt vanmorgen om die wrok en die bitterheid, om die los te laten, om dat op te geven. En om de beslissing te nemen te vergeven. En dat je hart vervuld wordt met de liefde van de Heer Jezus. Zodat ook binnen deze gemeente, maar ook in het huwelijk en met je kinderen en met je ouders en met broers en zussen in de familie en op je werk met collega's, overal, dat je een man, een vrouw van liefde zult kunnen zijn zoals Jezus dat ook was. En daaraan zullen alle weten dat wij discipelen van Jezus zijn als wij liefde hebben voor elkaar, als wij liefde hebben voor onze medemens. Halleluja. Amen.